Goedemorgen. Hartelijk welkom in deze dienst waarin vanmorgen voorgaat dominee Christina. Amsterdam. Fijn dat je in ons midden bent. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die de dienst met ons meebeleven. We wensen u vanuit ons midden een goed uur. Dan heb ik enkele mededelingen. Allereerst misschien goed om nog iets te zeggen over de kist die hier staat. Dat is geen kist met reliquieën, maar die is gisteren gebruikt met de festiviteiten op het plein. En heeft hij hier binnen gestaan en is hij doorgegaan als de kist van Klaas Compaan met daarin de schat. En de kinderen die mochten raden hoeveel dukaten erin daar wat mee winnen. En ik heb begrepen dat er 150 kinderen in de kist gekeken hebben. Dat was een succes. Aanstaande woensdag 4 april is er weer een gesprek. Leef je leven, naakte spiritualiteit. En het woord dat dit keer centraal staat is nee. En het onderwerp dat besproken wordt is de ervaring van een woestijnperiode in. Een lastig onderwerp waar mensen soms toch mee te maken hebben. En daar wordt dan over gesproken. De gespreksgroep begint om 10:30, aanstaande woensdag. Op zaterdagavond 4 mei is er voorafgaand aan de officiële herdenking een bijeenkomst hier in de Grote Kerk met de moed om vrij te zijn. Er wordt een inspiratie. U kunt een kaarsje aansteken en er worden enkele liederen samen met deelnemers van het pop-up koor. De bijeenkomst begint om 7:15. 7:15 wordt aangesloten bij de tocht naar Hannie Schaft-plaketten en van het monument op het plein naast het gemeente. U bent erbij van harte uitgenodigd. Volgende gaat voor onze eigen predikant, dominee Sjaak Visser. Mag ik u voorgaan in. Eeuwige God, wij richten ons naar u als bloemen naar de zon, op zoek naar uw warmte en liefde. Geef dat we die mogen ervaren en niet terugvallen in matheid en cynisme. Laat ons het goede koesteren en het onrechtvaardige afwijzen op basis van het kompas dat koerst volgens de weg zoals u die bedoeld heeft. Inspireer ons daar ook vanmorgen toe. En wilt u daarbij zijn met dominee Pumpelen als zij uw woord gaat verkondigen. Wees u met ons en met uw geest in ons midden. Dit vragen wij u in navolging van uw zoon, onze broeder, Jezus van Nazareth. Amen. We beginnen met zingen van lied 633, de verzen 1, 2 en 5. Ik wens u een goede dienst.
Thank you.
klein stukje mededelingen. En niet onbelangrijk. Dus ik lees hem alsnog voor. We hebben hier namelijk een mooie kleurige bos bloemen staan. En die is vandaag bestemd voor mevrouw Ali van der Lek Bekenbrede. Want Ali heeft gisteren haar 98ste verjaardag gevierd. En daarbij feliciteren we haar vanuit ons midden van harte.
Mooie bos in de kleuren van onze vlag. Met wat zalm oranje ertussen. Prachtig. Voor iemand die tegelijkertijd met de koning jarig is, begrijp ik. Vanmorgen hier bij elkaar in de grote kerk en met ons verbonden, meevierend via de kerkomroep, mogen we met elkaar zijn gemeenschap in de hoede van de Heer. We mogen erop vertrouwen dat onze hulp in de naam van de Ene is, die schepper van hemel en aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God, bron van het leven, en van Jezus Christus, onze medemens, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Deze vijfde zondag van Pasen, want wij zijn nog steeds in de paastijd. Deze vijfde zondag heeft als speciale naam, als een soort titel, het Latijnse woord cantate. Dat betekent zing. En dat komt omdat deze zondag traditioneel psalm 98 wordt gezongen. De psalm die begint met zing een nieuw lied voor God de Heere. En dat doen we dan ook met psalm 98, de versen 1 en 4. Dat God ons hoort, bidden we om zijn ontferming over ons en deze wereld. En dat doen we met woorden en daarna zingend met lied 281, de versen 1, 2 en 3. God van alle mensen, door de heldere glans van het paaslicht heen valt ons oog op het lijden in deze wereld. De vernietiging, de ontzetting, de oorlogen in Oekraïne, het Midden-Oosten, in Soedan. Waar mensen het moeten uithouden op de ruïnes van verwoeste huizen, in vluchtelingenkampen en op de vlucht. Om alle voor wie het in deze weken maar geen Pasen wil worden, bidden we u. Om wie tegen de klippen op zoeken naar het vertrouwen dat het leven en de liefde sterker zijn dan de dood. Om mensen die dwalen zonder herden, leven zonder richting, zonder perspectief. Om herders die geen erbarmen kennen, verblind zijn en het oog op gerechtigheid zijn kwijtgeraakt. Om alle die ernaar verlangen om op te staan uit een doods bestaan naar nieuw leven. Om al hen bidden en zingen we om uw ontferming. Want zijn barmhartigheid heeft geen einde. We zingen lied 655. Zing voor de Heer een nieuw gezang. De verzen 1, 3 en 5. Er zijn zoveel geluiden, zoveel stemmen die wij horen, goede God. Stemmen die over elkaar heen buitelen, zich aan ons op kunnen dringen. Te midden daarvan zoeken wij naar de juiste weg. Willen we luisteren naar wie goed en heilzaam tot ons spreken. Zoeken we naar woorden om houvast aan te hebben. Te vertrouwen op wat waar is en goed. Doe ons uw woord horen, zo bidden we. Doe ons uw stem verstaan boven het lawaai. Geef ons nieuw perspectief, nieuwe hoop op het leven in verantwoordelijkheid en vrijheid. Amen. Als eerste horen we vanmorgen uit de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 34, vers 1 tot en met 11. Ezechiël zegt: De Heer richtte zich tot mij, mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen: Dit zegt God de Heer, wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid. Ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid. En er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Zo waar ik leef, spreekt God de Heer. Mijn schapen hadden geen herder. Ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden. En jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om. Jullie hebben alleen jezelf gewijd, maar niet mijn schapen. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer. Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen. Zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden. Ze zullen ze niet meer eten. Tot zover de eerste lezing. We zingen lied 23c, de versen 1, 2 en 5. Dat is een Engelse bewerking van psalm 23, de psalm van de Goede Herder.
Thank you.
De tweede lezing is uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 10, vers 11 tot en met 16. Jezus zegt: Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. We zingen nog een bewerking van Psalm 23, dan een Nederlandse bewerking, lied 23b, de versen 1, 2 en 5. Na de preek en het orgelspel zingen we lied 653, de versen 1, 6 en 7. Gemeente van Christus, lieve mensen. Wolven in schaapskleren. Wie kent ze niet? Wie is niet minstens één keer in zijn leven er eentje tegengekomen? Op het werk, in de familie, in de kerk, in de politiek. Het is vaak nog niet zo eenvoudig om ze te identificeren. De ware natuur van de wolf kan lang verborgen blijven onder de dikke, pluizige schapenvacht. Laatst vertelde mij weer eens iemand over zo'n ervaring. Ach, het was zo'n aardige man, zo beleefd en vriendelijk, met humor. Later bleek pas hoe negatief hij zich over onze afdeling heeft uitgelaten. En niet alleen dat, hij zorgde ervoor dat we wegbezuinigd werden. En we hadden niets in de gaten. De wolf in schaapskleren. Aan de buitenkant meewerkend en vriendelijk en betrokken. Maar op een gegeven moment komt de ware aard naar buiten en blijkt iemand een hele andere agenda te hebben. Juist omdat wolven in schaapskleren binnen de eigen club, de eigen kudde, zo eigen kunnen voelen, kunnen ze zo verwoestend te werk gaan. En ze doen alsof ze te vertrouwen zijn. Ze beloven het goede voor te hebben voor de mensen waar ze verantwoordelijk voor zijn. En voor de mensen die zich dus in goede trouw aan hun leiding toevertrouwen. Maar de ellende is dan heel vaak niet te overzien. Misleiding, vertrouwensbreuk, mensen die stuk lopen, beschadigd raken. Of als je het breder maatschappelijk ziet, een samenleving die in het honderd dreigt te lopen. Het beeld dat de profeet Ezechiël en de evangelist Johannes schetsen, dat plaatje van een kudde schapen, van herders, echte en nep, en het gevaar van wolven, van wilde dieren, dat gaat daarover. Het gaat over een samenleving die onder spanning staat, waar het heilzame leven van mensen onder druk staat, door bedreigingen van buiten, maar ook van binnen. En daarmee is het een zeer politiek geladen gelijkenis. Het is maatschappijkritiek, zowel van de profeet Ezechiël als ook van Johannes. Ezechiël en Johannes gaat het om de vraag: wie of wat leidt ons mensen? Is het ten goede of ten kwade? En wie geeft richting, biedt een horizon, oriëntatie, of wie misleidt ons juist? In Bijbelse tijden was herder zijn, in tegenstelling tot onze tijd, een doorsnee beroep, met weinig aanzien ook. Het is betekenisvol dat de grote leiders van het volk Israël, Mozes, Saul en David, hun carrière begonnen op het veld als herders tussen de dieren. Je zou er zelfs een dubbele kritiek in kunnen lezen van de Bijbelschrijvers, die zich daarmee afzetten tegen de andere samenleving en de andere cultuur om hen heen in die tijd, waar de leiding binnen de hogere kringen werd doorgegeven, binnen een familie of een vriendenclubje of een clan, en waar men elkaar dus de posities toeschoof en de baantjes. En ook dat is natuurlijk ook van alle tijden. Maar zo niet de leiders van het volk Israël van weleer. Die herderden op het veld over hun kudde en vanuit dat basale bestaan waarin ze hun mannetje heus stonden, worden ze geroepen. Mozes, Saul en David, het zijn gewone mensen. Ze zijn gewoon aan het werk, op het land, tussen de dieren, als ze geroepen worden om leiding te geven aan het volk. De tragiek van de geschiedenis is dat dat ideaal van vernieuwing en de droom van integere leiders van mensen zo vaak uiteindelijk mislukt. Want hoezeer ze ook van onderop komen, later als de ervaring op de weidegrond op de achtergrond is geraakt, laten deze leiders van het volk nog wel eens een steek vallen. Het overkomt Mozes, het overkomt Saul en het overkomt David. Het is blijkbaar lastig om integer leiderschap te behouden als de gevaren groter en de problemen complexer worden. Volgens de profeet Ezechiël is falend leiderschap in zijn tijd een van de redenen waarom het volk Israël eigen land en grond heeft moeten verlaten en in ballingschap is terechtgekomen. We lazen zijn weergave van Gods vernietigende kritiek op de leiders die alleen zichzelf hebben gehoed, die dus alleen aan hun eigen belangen hebben gedacht. In plaats van te zorgen voor een gezonde samenleving waarin het heilzaam toeven is voor een ieder en zeker ook voor de zwakkeren, heerst er de geest van zelfverrijking, van gegaai en corruptie. En tegenover dit falend leiderschap van mensen plaatst Ezechiël het beeld van God als de toegewijde, verantwoordelijke herder die zich over de schapen ontfermt. God ontmaskert het eigen belang en het najagen van eigen behoeftes van de herders, die eerst zoveel mogelijk profiteren van wie aan hun zorg is toevertrouwd en dan ook nog wegkijken als er gevaar van buiten dreigt en die er dan als eerste vandoor gaan. Daar tegenover is God, de goede herder, die staat recht tegenover deze wolven in schaapskleren. Of misschien is het nog meerder rovers in herderskleren. En het is dat beeld van God de Heer als de waarlijk goede herder dat de evangelist Johannes overneemt als hij Jezus zichzelf laat karakteriseren, inclusief de intense verbondenheid tussen Jezus en zijn Vader. Want in diepe verbondenheid met God de Vader, zo zegt Jezus het, herdert Hij. Hij noemt het kennen. Ik ken mijn Vader en mijn Vader kent mij. En dat betekent ook, zo beschrijft Jezus het, dat ik de schapen ken en de schapen mij kennen. Er is dus een dynamiek van wederzijdse betrokkenheid van God de Vader, van Jezus en de schapen, de mensen. Een dynamiek van gezien en je gekend weten. Een liefdevolle beweging. De geest van de liefde, van verbondenheid, staat in scherp contrast met de huurling, de nepherder, waarvan zo'n relatie van kennen en gekend worden geen sprake is. En waar het dus ook misgaat als de kudde van buitenaf wordt aangevallen. De wolf kan zijn gang gaan omdat de herder op het juiste moment wegkijkt. Ja, er zijn wolven in onze wereld die roven en doden. En wedekudde die vermalen wordt tussen de machtsaanval van de wolf en de eigen belangen van de herder. Wee mensen die slachtoffer worden van dodelijke aanvallen op hun levens, hun geliefde, hun vertrouwen, hun hoop, hun toekomst. En die daarin overgelaten zijn aan zichzelf. Er zijn talloze plaatsen in de wereld waar dit zo gaande is. Een neerwaartse spiraal van machtsdrift en eigenbelang. Wolven en nepherders, wolven in herderskleren eigenlijk, die elkaar te lijf gaan en juist onder één hoedje spelen. En het zijn niet zij, maar de kwetsbaren die slachtoffer worden van zo'n machtsspel. En die klem raken tussen wolven en nepherders en die daaraan ten gronde gaan. De polarisatie tussen goed en kwaad, het scherpe contrast tussen zo'n goede herder en de als herder verklede wolf. Het is typerend voor de wijze van vertellen van evangelist Johannes. Ook hem gaat het, net als bij Ezechiël, om de verwoording van zijn kritiek aan de leiders in zijn tijd. Ik ben de goede herder, zegt Jezus, met nadruk op ik. En dat is op dat moment een provocatie, Want Jezus heeft het over de goede herder in een pittig gesprek met zijn voornaamste tegenstanders, de Farizeeën. En die verwijt hij slecht leiderschap. Als Jezus zichzelf de goede herder noemt, dan zegt hij: ik ben de door God gezondene, de leider die het volk wel op de juiste wijze zal leiden. Als een echte, ware, goede herder. En hij beschrijft wat voor hem goed leiderschap inhoudt. Dat is dienend leiderschap. In een diepe verbondenheid met wie aan je leiding zijn toevertrouwd, de goede herder zijn. De goede herder, zo zegt Jezus, is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een goede herder is in dat spoor degene die zich met zijn hele hebben en houden, met lijf en ziel inzet voor mensen en hun goede, heilzame leven. Die voorbij het eigen belang en het ego zich richt op het heilzame, goede leven van alle mensen, die niemand uitsluit, diens betrokkenheid en liefde er voor allemaal is. Of dat nu iemand is die tot de eigen club behoort, de eigen schaapskooi, zo zegt Jezus het. Of dat het een vreemdeling is die zich bij de kudde wil aansluiten. Ook al is zij of hij anders, heeft zijn vachtje een eigen kleurtje, een ander kleurtje. Hoe weet je of je met een goede of met een nepherder, een huurling, te maken hebt? Door wie of wat laten wij ons leiden? Door iemand diens motivatie medemenselijkheid is en vertrouwen? Of door iemand die voor zijn eigen belang gaat? De eigen portemonnee, macht, succes, aanzien, applaus, die dus eigenlijk een wolf is in schaapskleren. Vorige week ging het in de media over huisartsenpraktijken die door een commerciële organisatie worden opgekocht en waar het uiteindelijk om de winst gaat. En hier en daar op een gegeven moment misschien ook wel boven de juiste goede zorg. Gevaar dreigt dat mensen aan hun lot worden overgelaten als de zorg die ze nodig hebben de winstcijfers negatief beïnvloedt. In het televisieprogramma Op 1 was er een discussie over. En daar raakte mij de reactie van een huisarts uit Zwolle, die zei dat hij zijn praktijk nooit zou willen verkopen voor een paar aantrekkelijke tonnen ten behoeve van zijn pensioen. Voor goede zorg, zo zei hij, is de band tussen arts en patiënt onmisbaar. Ik ken mijn patiënten en mijn patiënten kennen mij. Ik hoorde dat, ik had die tekst gelezen. Hij was zich misschien niet bewust van deze Bijbelse woorden die hij sprak. Maar het is zaak om zulke zachte stemmen te horen, ook in onze samenleving, te midden van verharding, winstbejag, polarisatie en uitsluiting. Om te luisteren naar de stem van het vertrouwen en de hoop en de verbondenheid. Jon van Duivenbode heeft een treffend gedicht hierover geschreven en het heet De Goede Herder. Je zult maar een schaap zijn en een geldwolf zien naderen, gehuld in schaapskleren. Je raakt kwijt wat je lief is. Je zult maar een lam zijn en een grijpgrage wolf zien naderen, gehuld in herderskleren. Je kunt geen kant op. Je zult maar een lam zijn en als een wolf moeten vechten, gehuld in camouflagekleren. Je moet wel meedoen. Je zult maar een schaap zijn en een herder zien naderen die een lam is geweest. Een herder zien naderen die een lam is geweest. Je weet niet meer wat te geloven, maar je herkent zijn stem uit duizenden. En dat is de stem van de liefde en het vertrouwen en de hoop. Een stem waar wij het mee mogen wagen, waarmee wij de goede weg gaan. Amen.
Thank you.
Laten we God danken en bidden. Barmhartige God, wij danken u voor mensen die ons een herder zijn. Voor mensen die lijden, voorttrekken, die instaan voor vrede en vrijheid. Voor wie verantwoordelijkheid op zich nemen in onze eigen kring, in de kerk, ons dorp, ons land. Wij danken voor wie als een herder zijn voor anderen. Wie zorgen in hun werk of thuis. Wie het leven, het lot van de ander plaatsen boven hun eigen belang. En we dragen aan u op, de leiders in ons land en in de wereld. Dat ze de moed mogen hebben om goede herders te zijn. Dat zij in wijsheid en medemenselijkheid beslissingen mogen nemen. Wij bidden om doorbraak in verharding. Dat het goede leven van mensen mogen gaan boven het eigen verlangen naar macht. Dat het lijden van zoveel mensen harten mag raken. Dat er inzicht komt dat andere wegen heilzaam kunnen zijn. En wij dragen aan u op, mensen op deze aarde, die in deze dagen oog in oog staan met het kwaad. Die moeten leven in vluchtelingenkampen of op de brandhaarden van de wereld. In Soedan, in Oekraïne, in Israël en Gaza. We bidden, God van leven en licht, maak alles nieuw. Eeuwige God, we bidden u. Voor wie ziek zijn, voor wie zich zorgen maken om of zorgen voor een ander. En we dragen aan u op wie een lief mens zijn verloren en moeten loslaten. Doe hen, zo bidden wij, uw licht van Pasen schijnen. En wil ons horen als wij in de stilte voor u noemen wat we dragen in de diepte van ons hart. En samen met mensen van alle tijden en alle plaatsen bidden we met Jezus' woorden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen gemeente. Vandaag is de collecte voor ons maandelijks SOS. We hebben de collectes van SOS altijd aan het eind van de maand, behalve wanneer deze op een bijzondere dag valt. Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening. Speciaal voor Rwanda vandaag. Veel daders van de genocide van 30 jaar geleden in Rwanda zijn inmiddels uit de gevangenis. Door de kerk worden lichtgroepen georganiseerd, waar daders en slachtoffers elkaar kunnen ontmoeten om weer samen te leven. Ook is er gebrek aan werkgelegenheid En de kerk biedt jongeren praktische trainingen die hun kansen op het werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda. En laten we hopen dat het door echte herders geschiet en geen nepherders. De andere collecten zijn voor de kosten van het gebruik van de kerk en het onderhoud. Vandaag is de kachel weer een pitje lager. De temperatuur is beduidend hoger buiten. En wilt u ook denken aan de lijst voor de hemelvaartfietstocht op 9 mei. De lijst ligt in het BEC. Graag uw bijdrage.
deze zondag in en de nieuwe week, geroepen en in vertrouwen dat we behoed mogen zijn op al onze wegen, dat we in het licht gesteld worden door Gods liefde en dat we op weg mogen gaan omvat en gedragen door zijn zegen. En zo zegene de Heer ons en behoede Hij ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.